Goedemorgen gemeente, welkom bij deze dienst. Fijn dat u er bent. Onze voorganger is dominee Hans Fortuyn en onze organist is John Veldman. Het beamteam zorgt weer voor beeld en geluid. Ik zie geen kinderen, dan is er geen kinderevendienst. De eerste collecte is voor het werelddiaconaat, bestemming Moldavië. De tweede collecte is voor het eigen kerkenwerk. De collectezakken staan bij de uitgang of u kunt het overmaken op de bankrekeningnummers die voor in het kerkblad staan. Bij de koffie gaat de bus rond voor de open hof. De bloemen gaan als een groet van ons allen naar de familie Winter aan de Bosweg en worden weggebracht door de familie Corblet. Komende week is de gelegenheid om de voorlopig vastgestelde begroting 2025 van de kerkrentmeesters en van de diaconie in te zien. Gedurende een week liggen de begrotingen ter inzage voor de leden van de gemeente bij Kees Bons in Leermens. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u met Kees een afspraak maken. Volgende week is er één dienst om 9:30 in de Vredekerk. Voorganger dan is dominee André van der Bor. We vieren dan het avondmaal en het is het Kids Plus dienst. Regina en Dini hebben weer een mooie schikking gemaakt, de liturgische tafel. En daar horen deze woorden bij. De schikking is nog donker en in de adventstijd wachten we op het licht dat komen gaat. Ik zal nu eerst ons intochtslied is straks lied 749 vers 1. Maar voordat we dat zingen zal ik nog de kaars aansteken.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt in eeuwigheid. We bidden nu het drempelgebed en het grootste stuk, het eerste stuk, is onder woorden gebracht door Maarten Luther. Laat ons bidden. Lieve Vader in de hemel, we weten weliswaar niet waar het met ons naartoe gaat en waar de rust is. Maar daar wij geproefd hebben wat geloof is, willen wij ons weer aan het woord vastklemmen. Heer, wees hier aanwezig, licht in ons midden, wees onze heiland, dat wij herleven. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. We zingen nu vers 2 en 3. Het is vandaag De eerste zondag van een nieuw kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar begint met de advent. En vandaag is de eerste advent. En in de weken van advent spreken we over de komst van onze Heer Jezus Christus. En wie van ons doet dat niet vol verlangen? Hij is gekomen als kind van Bethlehem, ruim 2000 jaar geleden, in de stal. Maar ook hij zal komen als de mensenzoon. Wanneer? Dat weet alleen de Vader. En laat u niks wijsmaken door mensen die de krant en de Bijbel samen lezen en dan gaan zitten optellen, aftrekken en vermenigvuldigen en dat proberen te zeggen, dan en dan is het. Want Jezus zelf zegt, alleen de Vader weet wanneer en ook ik weet dat niet. Wij mogen gewoon doorleven en we zien het wel. Dat is geloven. De mensenzoon, die zal komen en zijn intocht houden. Een triomfantelijke intocht, want hij heeft de boze overwonnen. Voor eeuwig en altijd. En zover is het nou nog niet, maar toch een groot begin is gemaakt. En zo'n triomftocht van een overwinnaar heette in de oudheid advent. Daar komt dat woord vandaan. Nou ja, en verder gebeurt er van alles in de wereld. 7 oktober 2023... En dat jaar moeten we niet vergeten. Dat was net als 11 september. Weet u nog wat er 11 september was? De hele wereld weet het. Toen vlogen er 2 vliegtuigen in een wolkenkrabber. Maar het jaar wordt er nooit meer bij gezegd. Maar dat is al bijna 25 jaar geleden. Het was in 2001, 2023, 7 oktober, is daar die vreselijke aanval vanuit de Gazastrook op grensdorpen en een festival in Israël geweest. Ongeveer 2000 doden waren er. Het is 425 dagen geleden. En Israël heeft inmiddels bijna 45.000 mensen gedood, ongewapende mensen, in de Gazastrook. Het is belangrijk om die beide feiten te onthouden. En u begrijpt het, het blijft nodig en we blijven het ook doen, bidden om vrede en gerechtigheid voor de mensen in Jeruzalem en in alle streken daaromheen, tot sinds gisteren zelfs Aleppo en Damascus toe. Al heeft Israël daar verder geen hand in. En vandaag is het Wereld AIDS-dag, 1 december. En in onze gebeden gedenken we ook alle mensen en kinderen die door AIDS getroffen zijn. Laat ons nu de Heer aanroepen om ontferming over de nood van de wereld. Laat ons bidden. Heer, onze God, soms liggen we wakker. Er gebeurt zoveel in de wereld dat ons zorgen baart, grote zorgen. En dat ons schokt tot in het diepst van onze ziel. Het is zo vaak te erg om aan te zien. En soms sluiten we dan maar onze ogen Want wat kunnen wij eraan veranderen? Daarom roepen wij tot u. Jezus, onze broeder, hoe weinig komt het voor dat wij denken aan uw woord. Uw woord, ons gegeven, richt je op en heft je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Maar wij... We laten ons diep in slaap wiegen. We laten ons verdoven door de gedachte dat we zonder u in deze wereld zijn. Daarom roepen wij tot u. Geest van God, wek ons op. Maak ons waakzaam door uw woord en vol hoop op de goede afloop van alle woede van de wereld. Wek ons op, open onze ogen, maak ons tot wachters in de nacht die uitkijken of de morgen al daagt. Daarom roepen wij tot u. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven. Amen. We zingen nu de psalm van de eerste zondag van Advent. Dat is psalm 25 en we doen psalm 25a uit ons liedboek. Dat zijn twee versen. We bidden nu het zondagsgebed van de eerste advent. Gij die een vriend wilt zijn voor allen die uw naam eerbiedigen, laat de tijd komen waarin uw beloften worden vervuld. Zend hem in ons midden, door wie wij staande blijven, als horen en zien ons vergaat en de wereld wankelt onder geweld en onrecht. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die komt om ons te verlossen en de wereld te redden. Amen. Alle kinderen in de kerk zijn ver boven de 13 jaar. Ik had nog wel een kleinigheidje voorbereid en ik doe het toch maar. Want in de evangelielezing spreekt Jezus erover dat je, als je de knoppen en de bladeren aan de vijgenboom ziet zwellen, dat je dan weet dat de zomer nabij is. En voor de goede orde, ik heb vroeger ooit eens een vijgenboom in een tuin gehad. En sommige van mijn collega's hadden de vijgenboom, die begint al in januari, beginnen daar de knoppen al van te zwellen. En dan kan het nog lang duren voor het zomer is, maar die komt. Maar dat is niet zo. Want de vijgenboom is de laatste van alle bomen die in blad komt. Dus als daar eenmaal de blaadjes al zijn, dan weet je dat het bijna zomer is. Dat die misschien al begonnen is. En dan hebben we twee lezingen vandaag. Eén uit Zacharia en één uit Lucas. Maar jullie hebben hier geen lector, hè? Nee, sommige gemeentes hebben ze dat wel. En ik kan dat niet allemaal onthouden, want ik kom overal en nergens. Maar als iemand het heeft voorbereid en ik doe het toch, dat is voor die persoon ook niet leuk. Maar goed, ik doe het vandaag dus. Zacharia 14, vers 4 tot 9. Dat is de één na laatste profeet voor Malachi. En dat speelt zich af als de Israëlieten alweer terug zijn na de ballingschap in Israël. Zacharia 14, vers 4 tot 9. Dat gaat over wat Zacharia ziet dat er met Jeruzalem zou kunnen gebeuren. Die dag zal de Heer gaan strijden tegen de volken. En hij zal zijn voeten op de olijfberg planten ten oosten van Jeruzalem. De olijfberg zal in tweeën splijten. De ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten. Het dal in tussen die twee bergketens, dat zich zal uitstrekken tot aan Azel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de Heer mijn God zal verschijnen met alle hemelingen. Op die dag zal er geen licht zijn. De hemellichamen verliezen hun glans. op die ene dag, die alleen de Heer kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen. De ene helft zal in het oosten in de zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Tot zover de profetenlezing. Wij zingen nu gezang 452, vers 1 en 2. De evangelielezing is uit Lucas 21, vers 25 tot 31. En door sommige mensen wordt wel eens gezegd, dat is toch geen blijde boodschap. Maar dat is het wel. Luister maar goed. Lucas 21, vers 25. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. Nog even tussendoor. U merkt dat dit stukje uit Lucas heel sterk aansluit bij wat we uit Zacharia hebben gelezen. Dat was een belangrijke traditie binnen het oude Israël. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Tot zover de lezing uit het evangelie, tot zover de lezingen uit de schrift. Zalig die het woord van God horen en zich eraan houden. We zingen nu vers 3. In Lucas 21, vers 28 lezen wij: richt je op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. En in Jacobus 2, vers 13, dat gaat ook over het oordeel, daar lezen wij: de barmhartigheid overwint het oordeel. En over die twee dingen gaat de preek. Gemeente van Christus. Advent. De eerste advent. U kent wel dat liedje. Advent, dat is dromen dat Jezus zal komen. Maar vandaag dromen we niet van het kerstkind. Vandaag, de eerste advent, horen en zingen we over de triomfantelijke intocht, de advent van de Heer van het Nieuwe Rijk, het Rijk van God. Of, zoals de Bijbel in gewone taal het noemt, Gods nieuwe wereld. En vandaag vieren we dat Jezus, eenmaal het kerstkind, de vijand heeft overwonnen en alle macht grijpt. En in de schriftlezingen hoorden we: als de Heer zijn triomftocht houdt, beeft alles en iedereen op zijn grondvesten. Precies zoals een menselijke veldheer de overwonnen gewesten binnentrekt. Alles beeft en trilt. Alles schudt. Alles lijkt te wandelen onder de tanks en de dreunende laarzen van de soldaten. Hij komt. Hij houdt zijn intocht. En de schriftgedeelte die we vandaag lezen, slaan we het liefste maar over. Advent. De glorieuze intocht van een overwinnaar is altijd een oorverdovende herrie. De aarde trilt onder je voeten. Is zo'n advent van een overwinnaar niet eerder een angstvisioen dan een teken van redding, van een nieuwe toekomst? Of toch niet? Zo was het zeker toen in 1940 de Duitse troepen ons land binnentrokken. Maar heel anders was het in 1944 en 1945, toen de Engelsen, de Canadezen, de Amerikanen en de Polen kwamen. Als een bezetter intocht houdt, dan kruip je angstig weg in je huis tot alles voorbij is. Maar als je in deze dagen in Gaza angstig wegkruipt in je huis, dan maak je grote kans en niemand weet waar en wanneer. Maar als je angstig wegkruipt in je huis, dan heb je grote kans dat ze toch op jouw huis schieten. Maar als er een bevrijder intocht houdt, dan gaat iedereen de straat op om feest te vieren. En dan zien we nog wel foto's uit 1944, 1945, hoe allerlei kinderen en jonge vrouwen op tanks klimmen en groot feest hebben met de soldaten. Wat we vandaag lezen, dat speelt zich af in de tempel. Jezus is daar in Jeruzalem in gesprek met zijn leerlingen en met omstanders. En die tempel van Jeruzalem is voor al die mensen in het land een bijzonder teken van Gods macht en heerlijkheid. Toen Lucas schreef in het jaar 70, na het jaar 70, was daar niks meer van te zien. Die hele tempel, die was verwoest in de Joodse oorlog. En Lucas die schrijft het zo, alsof Jezus in een vooruitblik op die verwoesting zin speelt op de verwoesting van de tempel. Nou ja, maar waar blijf je dan? Met je geloof dat God van eeuwigheid troont op de lofzangen van Israël? Waar blijf je als je gelooft dat God zich vaste voet heeft gekozen in deze stad, in deze tempel, in het midden van zijn uitverkoren volk, als die hele tempel er niet meer is? Weer eens verwoest, was eerder gebeurd in de geschiedenis. En het deel wat we lazen uit het boek Zacharia stamt een aantal honderden jaren eerder. Een rest van het volk Israël was uit de Babylonische ballingschap teruggekeerd. Dat was niet meer dan een deel van de stammen Juda en Benjamin. Als Zacharia schrijft, is dat alweer een paar generaties geleden. En dan is de tempel herbouwd, ook de stad is herbouwd. Maar het blijft een woelige tijd vol onzekerheden. Nog steeds weten de Joden niet wie van de machtige wereldheersers hun welgezind is en welke niet. En de Joden, zo heet de rest van Israël vanaf de terugkeer uit Babel. In de tijd van Abraham waren er nog, was dat woord Joden er nog niet. In de tijd van David was dat woord Joden er nog niet. Dat woord is pas in zwang gekomen toen die kleine rest uit Juda en Benjamin terugkeerde uit Babel. Voor die tijd bestond het volk Israël uit veel meer stammen dan alleen dat die paar Judeërs en Benjaminieten. Maar de Joden, die zoeken God. Die zoeken hun zekerheid door nauwgezet de tempeldienst te onderhouden en de dienst van God door het volgen van de wet in het dagelijks leven. En de jonge gemeente, die leest het evangelie van Lucas na het jaar 70. De tempel is weer verwoest. Alles wat heilig was, is weer geschonden. Dat vaste gebouw waar God werd gediend en vereerd, is weer weg. Dan staat er alleen nog een stuk muur. En dat is tot de dag van vandaag bekend als de klaagmuur. En daar klagen mensen nog steeds over de verwoesting van de tempel. En toch, klagende en al, blijven ze geloven in Gods heerlijkheid en blijven ze hopen op zijn macht. Daar bij die klaagmuur bidden mensen tegen alle zichtbare feiten in. De woorden van Zacharia, die helpen de gelovigen die bij de klaagmuur samenkomen. Zacharia, Gods heil zal de aarde overspoelen. Niet alleen voor Israël, maar voor alle volken op aarde. Ze bidden daar. Maar meer dan geloof en hoop hebben ze niet. Bij de klaagmuur is niets, helemaal niets te zien. Nou ja, misschien een heel klein beetje nog. Maar er is eigenlijk niks meer te zien van de trouw, de heerlijkheid en de glorie van God. Hun geloof en hun hoop. Zijn dat misschien eigenlijk verdriet en rouw? Om wat eens zo oververblindend, zo groot en zo gaaf was. En nu zo onogelijk, zo klein, zo beschadigd. En hier bij de klaagmuur zien we hoe Israël een oud geheim beleeft en doorgeeft. God behoudt een kleine rest. En uit die kleine rest maakt hij een nieuw begin van heil. Niet alleen van het volk Israël, maar van de hele wereld. Ook van ons. Het Lucas-evangelie, dat ontstond kort na de verwoesting van de tempel, in de Joodse oorlog van 70, ik zei het al. Daarvan hadden mensen gehoord. En soms zelfs van ooggetuigen. Maar dat had hun geloof niet stuk gemaakt. De meesten waren tot geloof gekomen omdat ze bij Jezus hoorden. En omdat ze zagen dat armen serieus genomen werden. En dat vrouwen een eerlijker plek in de samenleving kregen. Zieken, blinden, lammen, zelfs doden. Mensen die om allerlei redenen buiten de boot vielen, vonden bij Jezus een hun rechtmatige plaats in de gemeenschap van de mensen. Er waren doden opgewekt en Jezus zelf was niet in het graf gebleven. Nieuwe hoop, nieuw geloof, nieuw leven hadden de mensen van die vroege gemeente gevonden. Maar ook, en al heel snel, tegenstand. Tegenwerking van vromen in Jeruzalem en van de Romeinse overheid. Vriendschappen en familiebanden waren gescheurd. Mensen die eerder bij elkaar hoorden en samen de weg door het leven gingen, waren tegenstanders geworden en vreemden voor elkaar. Jezus Messias, je moest er toen heel wat voor over hebben om in hem te blijven geloven. En zo kun je zien, de weg van de gemeente, die was niet anders, niet minder smartelijk dan Jezus' eigen weg in de wereld. In Jezus geloven, hem volgen, was bepaald niet de weg naar succes in de wereld van de mensen. Maar tegen die verdrukking in bleef er toch een gemeente bestaan die in Jezus bleef geloven. Die bleef hopen op het aanbreken van het koninkrijk van God. Van Gods nieuwe wereld. Gods nieuwe wereld waar hij alleen de dienst uitmaakt. En waar alle onrecht en verdrukking zijn verdwenen. En waar alle tranen door hem worden gedroogd. En in de wereld toen en in de tegenstand die de gemeente ondervond. Dat was wat als je dan toch kon blijven geloven. In het evangelie wordt ons beloofd, dat lazen we, dat hij zal komen. De mensenzoon, op een wolk. En zo'n wolk is altijd een teken van iets wat uit de hemel komt. Hij zal komen op met een wolk uit de hemel en ook bekleed met grote macht en met hemelse glorie. We lezen ook, Jezus is al eerder onder ons geweest. Geboren als een klein en weerloos mensenkind in de stal van Bethlehem. En Jezus is opgevoed in de Joodse geloofsgemeenschap in Galilea. En daar is hij ook als leraar opgetreden. En toen hij volwassen was, is hij in Jeruzalem gekruisigd, gestorven en begraven. En op de derde dag opgestaan van de doden. En we lezen, toen heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van de Vader in de hemel. En in het tijdschema in die kerk, is hij daar nog steeds. En nu, in de tussentijd, wij op aarde, Jezus aan de rechterhand van de Vader, vieren we over een paar weken het feest van zijn geboorte in Bethlehem. En tegelijk wachten we ook tot hij komt in heerlijkheid om de macht op aarde totaal en definitief in handen te nemen. Dan zal hij verlossen wie verdrukt worden. Hij komt als overwinnaar. En dat niet als een onderdrukker, maar als bevrijder. Zijn triomftocht is een ware advent. Een feest van de hele schepping. En het gedruis wat we dan horen is feestgedruis. En niet het gerammel en het geratel van zware wapens. En wij geloven, hopen en bidden in een hoekje van de wereld waar niet veel meer te vinden is dan een klein brokje van Jezus Koninkrijk, van zijn nieuwe wereld. En wij geloven, hopen en bidden in dat hoekje, net zoals de Joden al eeuwenlang bidden bij de klaagmuur. En hoe zou het eigenlijk anders kunnen dan dat de hele wereld op de kop staat en op de grondvesten schudt als Jezus komt? Hoe zouden zon en maan en sterren, de zee, de aarde en de mensen rustig kunnen doorgaan zoals ze altijd al gewend waren als hij komt? De nieuwe Heer die nieuwe wetten zal vestigen en die nieuwe wetten ook zal handhaven. Nieuwe wetten die het geweld van de natuur beteugelen, zodat mensen daarin niet meer ten onder gaan. Wat mensen bedacht en ontwikkeld hebben om de dodelijkheid van het AIDS-virus tegen te gaan, hoort dat niet ook bij nieuwe wetten voor het geweld van de natuur? En er zullen nieuwe wetten komen voor de mensen. Zo dat ieder vrij en blij kan leven en tot zijn of haar recht kan komen. De nieuwe wetten van Jezus. Ze zullen alle zonden aan het licht brengen en ze zullen ze uitroeien. En ook alle zondaren worden vernietigd. En alle onderdrukkers worden weggevaagd van de aardbodem. Door God zelf. Die zo anders is dan wij mensen. Hij vaagt alle onderdrukkers weg. Niet door de dood. Maar door ze een heel nieuw leven op aarde te geven. Een nieuw leven dat ze van de mensen zo ontvangen. Een heel nieuwe schepping. En zo vaagt God onderdrukkers weg van de aarde. En ook die zullen dan de wegen van Gods gerechtigheid en vrede gaan. Want Gods barmhartigheid overwint het oordeel. Wij als mensen zeggen graag: streng is God, maar rechtvaardig. Dus de zondaren en de onderdrukkers worden vernietigd en anderen worden in hun recht gesteld. En onze huidige minister voor asielzaken, die is ook nogal van het streng, maar rechtvaardig. Maar ik heb dat eens in de Bijbel uitgezocht. Hoe zit dat nou met de strengheid van God en met de rechtvaardigheid? Is God streng en rechtvaardig? Als het erover gaat dat God rechtvaardig is, dan staat dat nooit samen met streng. God is niet streng en toch rechtvaardig. God is rechtvaardig en bij zijn rechtvaardigheid staat altijd zijn barmhartigheid. En barmhartigheid is wel iets anders dan strengheid. Barmhartigheid is groter dan rechtvaardigheid. Hij strijdt zijn hand over zijn hart. Dat doet God. En zo krijgen ook zondaren en onderdrukkers toch weer ruimte om te leven in Gods nieuwe wereld. En geloof alsjeblieft nooit meer dat God streng en rechtvaardig is. Dat zijn sommige gezagsdragers in onze samenleving. Die vleien zich wel met die illusie. En dan denken ze ook nog dat ze een beetje zijn als God. Maar God is niet streng en rechtvaardig. Dat kun je uitzoeken in een boek waar je het woord streng zoekt, waar het allemaal in de Bijbel voorkomt, en het woord rechtvaardig en waar ze samen voorkomen. Streng en rechtvaardig komen nooit samen voor als het over God gaat. Rechtvaardigheid van God gaat samen met zijn barmhartigheid en met zijn liefde. En de onderdrukkers zullen de wegen van Gods gerechtigheid en vrede gaan. En zo overwint Gods barmhartigheid het oordeel. En wij, we moeten nog wachten. Maar hij komt zeker, de mensenzoon, de zoon van David. Dat mogen we geloven, dat mogen we hopen, daarvan mogen we getuigen in alle wisselingen van ons lot, in alle zorgen van onze eigen tijd. En die zijn in deze dagen wel weer groter dan ze jaren geweest zijn. Maar tenslotte loopt ook de vijgenboom elk jaar weer uit. Als de laatste van de bomen, vlak voor de zomer, de Heer komt. Eens was hij het kind van Bethlehem. Hij komt, niet zoals toen. Maar hoewel, hij spreekt van een wolk en van macht en van grote luister. Daar kan niets en niemand van de aarde tegenop. Advent. We wachten op Christus, op Gods barmhartig licht dat opgaat over boze en goede op de aarde. Hij zal zeker komen. Hij maakt het leven van alle mensen, ja, hij maakt de hele schepping nieuw. En hij stort het dodenrijk tot het verdwenen is in het ravijn. Advent is wachten op Jezus, de mensenzoon. Laten we vrolijk en vol vertrouwen wachten totdat hij komt. Richt je op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. De barmhartigheid overwint het oordeel. Amen. De dienst der gebeden sluit in het eerste stukje aan bij wat we gelezen hebben en wat we in de prediking hoorden. Het tweede stukje gaat over, over AIDS, de Wereld AIDSdag. En dan komt er een stuk over vrede rond Jeruzalem. En dat doe ik iedere keer als ik voorga. En het plan was toen dat ik het alle keren zou bidden als ik voor moest gaan. Zolang die toestand in Gaza, die aanvallen in Gaza, zoveel levens kostten. En maar doorgingen. En ik vind dat eigenlijk heel moeilijk. Want het lijkt net of het niks helpt. Maar de mensen in Gaza hebben het nog veel moeilijker. Dus ik hou het gewoon vol. En dan hebben we gewoon een slotstuk voor de dingen van ons eigen leven. Laat ons samen voorbeden doen. Vader in de hemel, we danken u dat uw oordeel over ons leven een oordeel is van barmhartigheid. Dat gij ons leven nieuw maakt, doordat gij onze zonden bedekt en wegdoet. We danken u voor Jezus, uw Zoon, die ons heeft teruggebracht van onze dwaalwegen. Hij zet ons hart geheel op uw wegen, zodat wij gaan zoals hij ons leert. Geef dat we met rijkhalsend verlangen uitzien naar de komst van de Mensenzoon. Maak ons, zolang de tijd nog duurt, trouwe getuigen van hem. Heer, hoor ons gebed. Vader in de hemel, behoeder van ons leven, we danken u dat een infectie met HIV lang niet altijd meer leidt tot een spoedige en smartelijke dood. Wij danken u voor alle mensen die zorgen voor de zieken, die nieuwe medicijnen ontwikkelen en talloze levens sparen in rijke en nu ook in arme landen. Heer, hoor ons gebed. Wij danken u voor het bestand tussen Israël en Libanon. Hoe teer en kwetsbaar het ook is. We blijven bidden om vrede en gerechtigheid voor uw stad Jeruzalem, voor al het land rondom. We blijven bidden om vrede en gerechtigheid in de streken van Gaza, Ramallah, Nablus, Bethlehem, Hebron. Geef toch vrede en gerechtigheid in het hart en in het leven van alle mensen die daar wonen. Israëli's en Palestijnen, Arabieren en Joden, rabiate Sionisten en radicale Jihadisten. Vrede en gerechtigheid in het hart en in het leven van allen die u aanbidden in de synagoge, in de kerk en in de moskee, ja, aan alle mensen, ook die zonder gebed leven in dat mooie land. Doe er niet te tellen menigte vredestichters opstaan in Israël en onder de volken. Geef dat die gehoord worden door allen, dat ze navolging krijgen. En dat niemand meer luistert naar wie roepen om oorlog en vernietiging, om welke reden dan ook. Wees ook nabij alle mensen die lijden onder verdrukking en oorlog in Soedan, in Oekraïne, in Haiti, in Syrië, ja, waar niet. Bewaar hun leven en herstelheid. Geef wijsheid en liefde voor mensen aan wie op deze aarde de volken regeren. Heer, hoor ons gebed. Geef vrede op aarde, Heer, in deze dagen voor alle mensen en een overvloed van gerechtigheid. Beteugel het geweld van de natuur en verhaast de komst van uw koninkrijk. Heere God, wees ons nabij in alle zorgen en vreugde van ons eigen leven. Wees heel dicht bij al die mensen die ziek zijn. Wees heel dicht bij al die mensen die bedroefd zijn om het verlies van een geliefde. Maak dat wij naasten voor hen zijn. Dichtbij, zorgzaam en fijngevoelig. Heer, hoor ons gebed. Heer, hoor ons als wij tot u bidden in de stilte van ons hart. Heer, verhoor ons, die in leven en in sterven eigendom zijn van uw Zoon Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nu, denk ik, tijd voor de inzameling van de gaven. Oh, jullie doen het bij de uitgang. Ja, dat doet tegenwoordig alle gemeenten op allemaal verschillende manieren. U mag het straks, als u de deur uitgaat, uw gaven geven. Dan kunnen we nu het slotlied gaan zingen. Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. Dat is gezang 439, vers 1 en 3. Ga uw weg in vrede, dragende de zegen van de Heer. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. En dan is er koffie. En ik zal daar bij de uitgang staan om mensen die dan langskomen persoonlijk te groeten. Maar het is, het lijkt een beetje ouderwets. Maar ook dokters geven nog geen handen. Dus ik hou mijn handen op mijn rug. En ik knik u vriendelijk toe, ik buig u vriendelijk toe. En u mag ook op allerlei manieren mij groeten.